Goedemorgen broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes, gasten in ons midden van harte welkom. Fijn dat we elkaar op deze morgen in de kerk mogen ontmoeten. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die de dienst met ons meebeleeft thuis. Mijn naam is Robert Jan Nijsing en u bent verbonden met de kerkdienst vanuit de Christelijk Gereformeerde Ebenezerkerk in Kampen. Vanmorgen gaat ons voor dominee Van der Linden uit Rotterdam. U ook van harte welkom. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een goede en gezegende kerkdienst toe. We beginnen deze dienst door samen te zingen van het lied 192 uit het liedboek, de versen 1, 2 en 3. En laten we voor zover mogelijk daarbij gaan staan.
Ging me net goed. Fijn om in jullie midden te zijn deze ochtend. Kampen heeft voor mij altijd een beetje iets van thuiskomen. Mijn vader komt uit Kampen. En ik liep hier als kind door de oude straat enzovoort. Dat is fijn om gewoon in jullie midden te zijn. Het gaat niet om mij, het gaat niet om u, het gaat om Jezus. Om God. Dat is waar we om samenkomen. Op weg naar de kerk probeer ik altijd iets van God te zien. Ik had de tijd, 1,5 uur vanuit Rotterdam. En ik zag langs de snelweg van die prachtige krentenstruiken, hè, die helemaal in volle bloei staan op dit moment. Nou, dan is dat iets van God, hè, een bode van de lente die inmiddels is begonnen. En God die zegt, ik maak alles nieuw. En daar getuigt de plantenwereld van. Het kan zijn dat u zegt, van, nou, daar ben ik nou echt niet aan toe. Ik heb van allerlei zorgen en moeite en spanning in mijn leven. Laten we dan nu stil worden voor God en vragen of het toch tot een ontmoeting met hem mag komen in deze dienst. Wij verwachten kracht, hulp en zegen van onze God. Het is de God die hemel en aarde op ons gemaakt heeft. Hij is trouw. Hij gaat door met zijn werk in ons persoonlijke leven, in deze gemeente en ook in deze wereld. Ik groet jullie namens deze God. Er is genade en vrede voor jullie allemaal. Van God onze Vader, door onze Heer en Heiland, Jezus Christus, in de verbondenheid door de Heilige Geest. Amen. Laat me in u groeien, bloeien, o heiland, die wijnstok zijt. We zingen nu van het liedboek nummer 78, al de 4 versen. Wij lezen de wet van de Heere onze God. Ik moet zeggen, ik ga steeds meer van de geboden van God houden. Dat is niet vanuit mijn traditie. Ik kom uit een evangelische gemeente, Luctor et Immergo. We zongen hier met de jeugdgroep Luctor et Immergo. Ik weet niet of je dat nog weet, dat was meestal op een zondagavond. En dan gaf ik af en toe mijn getuigenis. Ik weet nog wat ik daar stond. Was ik 17, 18 of zo. En dan vertelde hij waar een lied over ging. Maar ja, het was wel een gemeente waar de wet niet echt een centrale plaats had. En ik heb altijd de wet een beetje gezien als die witte strepen langs de weg. Terwijl ik nou denk, nee, het is het asfalt waarop je rijdt. Gods geboden geven stabiliteit, stevigheid aan je leven. En daarom lezen we de geboden van onze God. En in antwoord daarop zingen we van Psalm 103 het derde couplet. God sprak deze woorden tot Israël en vanochtend ook tot ons. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten of zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbatdag, de rustdag, in ere. Het is een heilige en de God apart gezette dag. 6 dagen lang kunt u werken, al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken, dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. En onze Heer Jezus Christus heeft deze en alle andere geboden op de volgende manier samengevat. Heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Zullen we een zegen van God vragen over deze dienst? Getrouwe God, Vader in ons Heer Jezus, we zijn u oprecht dankbaar dat het weer zondag is, dat we hier in uw huis mogen zijn, dat u ons gezondheid en krachten geeft om samen hier uw naam groot te maken, maar ook om eenvoudigweg hier te zijn, om te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. U bent een levende God. U bent de God die spreekt. We noemden daar al iets van in de natuur die ontwaakt op dit moment. We kunnen dat nog veel meer beluisteren in de Bijbel, uw goddelijk woord. We zien dat in uw komen, Heer Jezus, naar deze aarde. En als we dat in één woord samenvatten, dan is dat het woord liefde. Dat u wilt dat het ons goed gaat. En daar is heel uw handelen opgericht. Dat laat ons in de spiegel kijken. We hebben altijd te maken met onszelf, met ons eigen belang, met onze eigen gedachtes, de kronkels in onze hersenen, de manieren waarop we toch weten onze eigen boontjes te doppen. En als het niet gaat, dan proberen we het toch nog zelf te doen, zoals een kind dat al vanaf klein zegt, zelf doen. Zelf doen. God, vergeef ons. God, vergeeft u ons. Weest u ons genadig. En weest u deze wereld genadig. Dat doet u als alles uitbotst in de natuur. Dat doet u door de zon weer te laten opkomen. Dat doet u door geneeskrachtige werkingen te laten plaatsvinden in onze lichamen na een wondje of nadat er iets niet oké is. Maar wij verdienen het niet. En als we kijken om ons heen naar deze verloedende wereld, waar politieke krachten soms vrij spel krijgen, machthebbers zich meer en meer manifesteren, dan kunnen we alleen maar roepen tot u, Heere God, wees ons genadig. Laat ons niet meegesleurd worden in die sfeer van denk aan eigen belang. Laat ons niet denken aan onszelf te laten gelden. Geeft u dat ons hart mag vol zijn van liefde, van vreugde, van vrede, van rust. En dat we dat vinden in de verbinding met u als de bron van al dat goede. Maar ook dat we die verbinding met elkaar maken zoals we als gemeente bij elkaar zijn vanochtend. En dat we ook samen tegen u mogen zeggen, God, u bent goed. En we hebben u ontzettend nodig. Weest u dan zo in ons midden. En geeft u dat aan wie verbonden is met ons, nu digitaal of ook later. Weest u met uw kerk wereldwijd, die op deze zondag bij elkaar komt. Maak de kerk sterk in de kracht van uw liefde. Laat de kerk mogen groeien. Tegen de klippen op. Geeft u dat we ook zelf als kerk onze taak mogen verstaan. En dat we als christenen allereerst uw koninkrijk zoeken. Omdat we het kwijt zijn. Uw koninkrijk zoeken. En uw gerechtigheid. Omdat het allemaal zo krom is in deze wereld. maar soms ook in ons eigen leven. Zo roepen we tot u, Heere God, wees u ons zo nabij. En dat dankzij de Heere Jezus, onze verlosser, onze heiland, onze heelmaker. Geeft u ons geloof en vertrouwen op u. Dat bidden we voor jong en oud, wees u ook met de kinderen vanochtend. Dat hoe jong ze ook zijn, ze mogen weten, ik hoor bij Jezus. Dat bidden we u uit genade. Amen. Dan is er nu het kindermoment. Zo, kom erbij allemaal. We gaan weer verder over de tuin. Ik heb wat meegenomen. Zo. Dit kennen jullie vast. Wat is dit? Wat zei je?
Een gieter.
Gieter. En wat doe je met een gieter? Wat doe je daarmee? Ja, dat.
Plantjes water geven.
Ja, de plantjes water geven. Plantjes hebben water nodig om te kunnen groeien. Hè? Ik heb er iets in zitten. Kijken of jullie weten wat dit is. Weet jullie wat dit is? Weet jij dat? Moeilijk eigenlijk. Ja, aan deze kant.
Een soort hark.
Een soort hark. Aan deze kant zit een harkje. Dit is een soort schoffeltje. Ja. Weet jullie ook wat dit voor nodig is? Is dat moeilijk, hè? Ja, weet jij dat?
Om te harken bij de plant, omdat het water dan door de aarde heen kan.
Wauw, wat goed voor jou. Ja, dat is het precies. Jij kunt wel tuinman worden later. Of goed helpen in de tuin. Ik ben een goeie aan hem. Waar zitten jullie daar? Vandaag gaat het ook weer over tuinen. We gaan weer een filmpje kijken wat daarbij hoort. Moeten jullie even goed opletten. Wat er zo bijzonder is aan de tuin aan het begin van het filmpje en aan het eind van het filmpje. Stil filmpje vandaag. Wie weet wat het verschil is tussen het begin en het eind. Jullie hebben allebei al gehad. Dus...
Er waren aan het eind allemaal bloemen.
Ja, en aan het begin helemaal niet, hè. Aan het begin leek het wel een woestijn. Sterker nog, het was een woestijn. Het was allemaal zand en er groeide helemaal niks. Ik denk als je daar met je gietertje komt, dan kun je wel blijven gieten. Maar er gaat geen plantje groeien. En er was heel weinig water. En je zag iemand die droomde, hè, over een hele mooie tuin. Die vertelde daarover. En aan het eind van het filmpje was die woestijn. Daar begonnen langzaam plantjes te bloeien. Nou, als er ergens een plek is waar heel weinig plantjes bloeien, dan is dat in de woestijn. Nou, daar gaat het verhaal over wat jullie zo meteen gaan horen. Hoe de woestijn toch kan gaan bloeien. Een hele bijzondere tuin. We gaan eerst weer het lied over de tuin zingen en daarna mogen jullie naar beneden gaan. gaat vanochtend over verlangen. Verlangen van God en verlangen tot God. Die tuingedachte speelt daarin ook een eigenlijk een mooie achtergrond vervullende rol. Hè? Wat heeft de tuin ook met verlangen te maken? Nou, God heeft ook een verlangen. Jezus heeft een verlangen. En daar gaan we over lezen. Allereerst uit Marcus 1 van 1 tot 15. En vervolgens Lucas 22 van 14 tot en met 20. Daarna zingen we van Psalm 42 vers 3 en vers 5. Ook een psalm, een lied van verlangen. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Er staat geschreven bij de profeet Jesaja, let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal je een weg banen, een stem roept in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. En zo is het gebeurd toen Johannes de doper, ging doperen in de woestijn. En de mensen opriep tot inkeer te komen en zich te laten dopen om vergeving van zonden te krijgen. Dat alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel en leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. In die tijd kwam ook Jezus daarheen uit Nazareth, dat in Galilea ligt, en liet zich door Johannes dopen in de Jordaan. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. 40 dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en engelen dienden hem. Nadat Johannes gevangen genomen was, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. En dan Lucas 22, een gedeelte wat meestal bij het avondmaal gelezen wordt. Maar ik lees het nu vanwege wat er over het verlangen staat. En toen de tijd was, ging hij, Jezus, samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: Deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Tot zover de lezing van Gods woord. De tekst voor de verkondiging is de gelezen gedeeltes uit Markus 1 en Lucas 22. Na het amen van de verkondiging zingen we opwekking 462. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, het gaat deze ochtend over verlangen. En dat is een woord waarvan je zegt, je weet wel ongeveer wat het is, maar omschrijf het nou eens. En ik zou even het bij u willen neerleggen. Wat is nou een verlangen? Hoe zou u dat willen omschrijven? Iets wat je graag wilt. Dank u wel. Ik hoorde hier nog iemand. Of was dat hetzelfde? Ja? Ja. En dat het weer warm wordt. En dat je lekker als een marmotje in de zon kunt zitten. Nou, het doet u veel, merk ik. Ja, fijn. Dank u voor uw reactie. Nog iemand? Verlangen, wat is dat eigenlijk? Een opvulling van leegte. Een opvulling van leegte, dank u wel. Nou, dat zijn al hele mooie omschrijvingen. Nog iemand in dit vak, vak rechts voor mij, voor de kijkers links? Of is alles al gezegd over verlangen? Iets waar je uit naar mag kijken. Dankjewel. In het stuk uit Lucas 22 gaat het over het verlangen van Jezus. En dat raakte me toen ik een paar weken geleden het avondmaal vierde met de gemeente. Dat je zegt, Jezus wordt gekenmerkt door een diep verlangen als je dat avondmaal viert. Dat is een beetje in de vorm van een soort eetformule. Hè? Ik zal van nu aan, zegt Jezus, niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken totdat het zijn vervulling... vulling heeft gekregen in het koninkrijk van God. Nou, in dat geheel van het evangelie betekent dat dat Jezus uitziet naar dat alle dingen nieuw worden. En daar drinkt hij als het ware een eed op en dan zegt hij, ik zal niet meer, ja, avondmaal vieren kun je zeggen, totdat dat is gebeurd. Jezus verlangt naar het nieuw worden van alle dingen. Nou, wij hebben het avondmaal nodig, dus wij vieren dat dan ook. En wij hebben dat verlangen nodig, eigenlijk het verlangen van Jezus. En wat ik wil uitleggen aan u is dat verlangen iets heel christelijks is. De Bijbel is een boek wat over verlangen gaat. En misschien is dat wel een boek wat het meest van alle andere boeken gaat over het verlangen wat ons mensen zozeer kenmerkt. En wat je eigenlijk ook buiten de Bijbel goed vindt, dan wordt het of een behoefte of een begeerte. Nou, daar willen we mee bezig gaan. En wat ik hoop en bid voor u, voor jou, is dat je een werkelijk verlangen krijgt van God naar jou, naar u en van u, van jou, naar God. Nou, ik zou zeggen, laten we er mee bezig gaan met dat verlangen, oké? Okay? Dat verlangen wat een hele sterke drive is in ons menselijke leven, zal worden versterkt. Nou, ik ga de stelling aan dat geloof een vervuld verlangen naar God is. En geloof als een vervuld verlangen naar God. En als verlangen niet vervuld wordt door geloof in God, dan verwort het tot of behoeften, zoals ik al zei, of tot begeerten of driften. Nou, laten we wat nader kijken naar die begrippen. Bij behoeften, daar ga ik te hard. Of is mijn stem te hard? Ik kan wel wat zachter praten. Een geluidsman kan er ook wat aan doen. Nou goed. Bij behoefte denk ik aan de piramide van Maslow. Nou, een beetje een wetenschappelijk verhaal, maar het helpt ons wel een beetje. Die kent 5 lagen van behoeften. En dat begint met de onderste laag, de lichamelijke behoefte, of de primaire levensbehoefte. En Maslow zegt dat iedere laag volledig vervuld, gestild dient te zijn, voordat de volgende laag prioriteit krijgt. Nou, dan gaat het dus allereerst bij ons mensen om eten, drinken, slapen. En sommige mensen zijn daar, ja, heel de dag mee bezig. Soms betrap ik mezelf er wel op. Ik kan een hele dag met eten bezig zijn. En dan zit ik wat te studeren, moet ik naar het toilet, loop ik langs de keuken, ja, dan trek je toch de koelkast open. Nou, zo. Die lichamelijke behoefte kan best sterk zijn. Maar als die niet vervuld wordt, kom je niet bij de volgende laag. En dat is de laag van veiligheid en zekerheid. Maar kom daar eens om in onze onzekere tijden. Voorheen waren alle dingen vast en zeker. We woonden dicht bij het harde, de kernwapens, dat wisten we. En als dan de straaljagers over waren, dan zeiden we wel, de Russen komen. Maar we wisten van, nou nee, we hebben de partner aan de overkant van de plas. Nou, dat is maar de vraag. We leven in een tijd van toenemende onzekerheid. En die behoefte neemt eigenlijk alleen maar toe. Nou, stel, je komt toch door die tweede laag van veiligheid en zekerheid, dan kom je bij de derde laag van sociaal contact. Nou, dat is ook al een problematische laag geworden in onze tijd. He, eenzaamheid, wat is er een behoefte aan sociaal contact, maar veel mensen krijgen die niet. Nou, dan heb je de vierde laag, waardering en erkenning, zelfrespect. En dan kom je bij de vijfde laag volgens die piramide. Dat is dan die van zelfactualisatie en daar valt dan het geloof onder. Nou moet je indenken dat je door al die behoeften je moet heen worstelen om dan bij verlangen naar God te komen. Kortom, je kunt eindeloos gefocust zijn op je behoeften, maar zo kom je niet bij God. Een ander alternatief is voor verlangen begeerte. Nou, wat is begeerte? Dat is bevrediging, zoeken in het hier en nu, hè, in geld en goed, in lust en leut, in status en controle enzovoort. Nou, de psychiater Freud zei, Freud is echt wel uit hoor, maar goed, hij heeft wel dingen gezegd waar nog steeds over nagedacht wordt. We worden louter gedreven, zegt hij, door begeerte en dan vooral door onbewuste seksuele driften. Nou, nog eens, nou, dat is geweest, al heeft hij wel invloed op heel de seksuele revolutie gehad en de sfeer waarin we leven van, nou ja, je moet je driften maar wat ruimte geven, want anders dan gaat het ook niet goed. Nou, de wijsgeer Plato, die legde de nadruk op de grenzeloze aard van de begeerten. Recent zei iemand hem nog na, de begeerten van de mensen grenzeloos en kunnen alles in hun leven stuk maken. Kortom, ook dat is niet een weg om tot een vervuld leven te komen. Hè, begeerten kunnen heel gevaarlijk zijn als ze niet begrensd worden. De weg die de Bijbel ons wijst is die van verlangen. Verlangen. En zoals ik al zei, in geen enkel boek gaat het zoveel over verlangen dan in de Bijbel. Nou, kijk naar Psalm 42. Zoals een hert verlangt naar water. Een hert wat dorstig is. Zo, zegt de dichter, verlangt mijn ziel naar u, o God. En dan kom je heel dichtbij bij je mens zijn. Waarom zijn we zoals we zijn? Nou, omdat we een verlangend wezen zijn. En Jesaja zegt in hoofdstuk 26, rijkhalzend, en dan moet je denken aan die eendjes die wat brood willen pikken, rijkhalzend kijk ik uit naar u, o God, zelfs 's nachts verlang ik naar u. Nou, Paulus zegt in de Filippenzenbrief, ik verlang om heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Nou, ik pikte maar een aantal teksten uit. Maar je kunt zo wel even doorgaan. Nou, het geheim, lief mensen, is, we zijn gemaakt om te leven in verbinding met God. Iemand zegt, elk mens heeft een godvormig gat in zijn hart dat alleen door God kan worden vervuld. En als God dat niet vult, als we gaan geloven, Dan kan dat godvormige gat gevuld worden door behoeften, door begeerten, maar ze bevredigen ons niet. We komen alleen tot ons recht. Wij worden wie we bedoeld zijn te zijn. De puzzelstukjes van ons leven vallen op hun plek als wij verlangen naar God. En dat begint ergens met een verlangen naar dat verlangen naar God. En dat je tegen God zegt, of je het nu ervaart of niet, van God, hier is mijn hunkering naar geluk. God, hier is mijn diepste zelfexpressie. God, hier is mijn verlangen naar welzijn, naar succes, naar vreugde, naar vrijheid. Hier is mijn verlangen naar u. Gaat mijn verlangen uit. Wellicht zegt u, zeg jij maar, hoe kun je nou groeien in verlangen? Als je ervaart, op dat punt kan er wel een toename zijn. Nou, dan zeg ik vanochtend, kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus. Hij zei op een bepaald moment, mijn voedsel is de wil te doen van hem, hè, van God die mij gezonden heeft. Nou, en daarom las ik ook Marcus 1. Het presenteert zich als een biografie van het leven van Jezus. En het noemt zich evangelie. Dat is blijde boodschap. Waarom? Nou, omdat je er blij van wordt. Daarom is het evangelie. En als je nog nooit blij bent geworden van het evangelie, ja, dan heb je het niet begrepen. Het laat zien dat met Jezus komst er een totaal nieuwe tijd is aangebroken. Dat God deze wereld zo lief had. En dat dat wat de profeten verkondigden, dat er van God de Messias zou worden gezonden, een heelmaker, dat dat waar werd in Jezus. En sindsdien is alles anders. Alles. En wat een bevrijding van verslaving en schuld. Ik ben dan wat bezig met de boetboek uit de middeleeuwen. Heel lang geleden. En wat je dan ziet is dat Germanen leerden wat liefde is. Terwijl ze er voor elkaar de hersens insloegen. Dat ze leerden praten over wat gaat er nou niet goed in mijn leven. En dat deden ze met de priester die dan vervolgens hun opdrachten gaf. Dat was totaal nieuw. Dat dat zo gebeurde, was nooit eerder voorgevallen. Mensen werden bevrijd van schuld en schuldgevoel. En zonde. En ze werden begeesterd door een totaal andere geest. Van God. Van liefde. Van vrede. In plaats van wraak. En jezelf laten gelden. Het is totaal anders. En dat is gebeurd met de komst van Jezus. Wij weten dat eigenlijk niet meer zo goed, omdat we het allemaal aannemen van natuurlijk was dat zo. Maar sinds Jezus is de wereld totaal veranderd. En dat begint met de mens, met u, met jou, met mij. Dat is wat er in Jezus is veranderd. Een beweging van zorg en van aandacht. Maar God zei dank, het is nog steeds het geval. Je hoort verhalen van mensen die in een droom Jezus zien en veranderen van levenshouding. Mensen die het evangelie horen, al is het voor de duizendste keer, en hun leven toewijden aan God. Mensen die liefde en zorg ervaren en met hun leven antwoord geven op het evangelie. Als een vervulling van het diepste verlangen in ons. Als je dan zegt van, hoe zou je nog meer kunnen veranderen? Dus als je meer zou willen verlangen naar God, kijk naar Jezus. Identificeer je met hem. We heten naar hem, toch? Christen, wij heten naar Christus, gezalfd met de Heilige Geest. Tot profeten, mensen die de waarheid verkondigen, in plaats van uitgaan van nepnieuws. Koningen, mensen die heersen over hun zonden, hun driften, hun behoeften. En niet gaan voor alles wat er maar aangeboden wordt in de tijd waarin we leven. Dat we gezalfd zijn tot priester. Waarom? Om onszelf te offeren tot een levend, heilig, God welgevallig offer. Kijk naar Jezus. En een belangrijk tweede aspect wat uit Marcus dan naar ons toekomt, is dat aspect van tot inkeer komen. He, dat predikt de voorloper van Jezus, Johannes de Doper in vers 4. Hij zegt tegen de mensen, kom tot inkeer. Dat zegt Jezus zelf in vers 15. Hij begint zijn boodschap en dan zegt hij, kom tot inkeer. Nou, wat wil dat nou zeggen? Nou ja, in onze tijd zoiets van reflecteer. Reflecteer nou eens op jezelf. Hoe zit jij nou in de wedstrijd? Hoe zit jij in elkaar? Kijk, in deze wereld zijn er heel veel onzinnige dingen. Heel veel bijzaken. Wat is er een bullshit in deze wereld? En ja, dat wordt allemaal heel dichtbij gebracht. Ja, door die nare telefoon van ons. Ik heb er zelf ook één, ja. Een paar weken geleden liet ik hem een keer vallen uit mijn handen. Bewust tijdens een preek. Nou ja, ging dat ding op zwart. Ja, ik denk, nou, misschien is dat een aanwijzing van God. En moet ik zonder telefoon gaan leven? Nou ja, goed, dat lukte met een hele hoop dingen. Maar toen moest ik me voor mijn werk authentificeren. Zo heet dat, hè? Dat is allemaal security. Nou ja, en daar heb je je telefoon voor nodig. Dus nou, ik heb hem nog steeds. Maar het is een vreselijk ding, hè? Toch? Nou, heel de wereld heb je niet alleen in huis. Dat heb je in je jaszak, in je broekzak. En dat brengt het nieuws allemaal heel dichtbij. Oh, Trump heeft nou dit weer gezegd. En Poetin heeft dat gezegd. Wat een onzin eigenlijk, hè? En we winden er ons over op. Nou, moet kijken wat hij nou weer heeft gezegd. Enzovoort. Waarom doen we het eigenlijk met elkaar? Het leidt ons enorm af. Ja, ik zit te zoeken naar hoe doen we dat nou anders. Ik weet het ook eigenlijk niet zo goed. Maar ik weet wel dat dit ding niet goed is. Natuurlijk, je kunt ermee bellen en appen en foto's mee maken van je kleinkinderen. En dat doorsturen naar je kinderen enzovoort. Ja. En je kunt het weer bekijken. Hij is te handig, hè? Hij is te handig. Ja. Maar het is wel een probleem, vind ik, hoor. Het is echt een probleem. Want ja, wat zie je op zo'n telefoon? Toch vooral ja, netnieuws, slecht nieuws. Kijk, neem nou verkeerssituaties. Op een kruispunt gaat het 1000 keer goed. En de volgende keer gaat het mis. Twee auto's geven elkaar geen voorrang. Ze knallen op elkaar. Nou, dat komt in de krant. Of dat zie je op je scherm. Zo is het toch? Het gaat in 100.000 huwelijken goed. Misschien wat overdreven nu. Maar in één huwelijk steekt de ander de partner een mes in de ribben. Ja, en dat krijg je te zien. Het verzuurt ons zicht op de wereld. Hoe het is bedoeld en wat God voor bedoeling heeft met ons. Maar Jezus zegt, kom tot inkeer. En ga nou eens met jezelf aan de slag. Hoe is het nou met jezelf? En met jouw verlangen naar God. Is dat nou werkelijk een verlangen in je leven? En wil je nou vol zijn van God? En van zijn liefde? En van zijn kracht? En van zijn visie. Jezus wacht tot alles nieuw wordt. Is dat ook mijn verlangen? Zie ik daar naar uit? Nou, dat is wat Jezus ons wil stimuleren. Ons wil geven. Dat wij uitzien naar wat God doet. In plaats van dat we uitzien naar, nou, een beetje overdreven, naar wat regeringen doen en wat de nieuwste ontwikkelingen zijn en wat de uitkomsten van de onderhandelingen zijn en of we nou gerearmed worden in Europe or not, weet ik wat. En ja, en we hollen er een beetje achteraan en we maken het allemaal mee, want ja, je moet er wat bij blijven, hè, als je elkaar ontmoet. Ja, we moeten het misschien niet helemaal wegschrijven, dat zou ik niet willen. Maar het accent, de nadruk, hè, waar gaat het me nou om? Ik krijg nou dat verlangen van God ruimte in mijn leven. En ontwikkel ik zulke patronen, zulke gewoontes in mijn leven, die ruimte geven aan dat verlangen. Het ging in de tuin om bloemen enzovoort. Nou, die hebben ruimte nodig om te kunnen groeien. Als je er elke keer overheen loopt, ja, dan gaat niet goed met die tuin. Nou, zo ga gaan we als olifanten denk ik wel eens door de porseleinkast van Gods schepping, van Gods heilsplan. Ja, met al dit soort bullshit. Maar Jezus zegt, komt dat één keer. Reflecteer. Wees nou eens bezig met de dingen die er werkelijk toe doen. Daarbij zegt Jezus ook, in deze wereld vind je het niet. Alles stelt teleur. En mooie dingen die verroesten, die verrotten. Dat is heel veel wat ons bang maakt en spanning geeft. Gaat veel mis. Sommige mensen zeggen de oplossing te hebben gevonden. Maar of je betaalt er te veel voor. Of je zegt achteraf, ja, het heeft toch niet opgeleverd wat het zou zijn. En daarom verlang naar God. Kom tot inkeer, zegt Johannes, zegt Jezus. Geloof het evangelie. Dus dat is het tweede. Hè? Het eerste is, laat het evangelie echt binnenkomen bij je. Het tweede is, kom tot inkeer. En het derde is, de bevestiging van God zelf. En nadat Jezus is aangekondigd in het evangelie, treedt hij zelf op en gaat hij naar Johannes de doper die druk bezig is. Jezus wil gedoopt worden. Hè? Schoon gewassen van zonde wil dat zeggen. Dat had Jezus niet nodig, want hij was zonder zonde. En Johannes die weigert dan ook om Jezus te dopen. En hij zegt, Jezus, ik moet door u gedoopt worden. Gedoopt met de Heilige Geest. En nu komt u naar mij toe. Maar Jezus geeft daar niet aan toe. Wij moeten Gods gerechtigheid vervullen, zegt hij. Dat is rechtzetten wat mensen krom maken. En dan begint hij bij zichzelf. Niet bij de ander. Dan zegt hij niet hij, zij, hully, zully. Nee. It's me. En dan wordt Jezus gedoopt. En verbindt hij zich met ieder die gedoopt wordt na hem. Nou, wie is er hier gedoopt? Veel handen. Wie is er niet gedoopt trouwens? Iedereen gedoopt. Nou goed, ik wil net zeggen van, nou ja, wij hebben hier een doopvond. Dus wat is er tegen om te dopen? Nou, die zit behoorlijk strak. Nou goed, maar in ieder geval, er kan gedoopt. Dat wil zeggen, je verbindt je met Jezus. Of anders gezegd, Jezus verbindt zich met u, met jou. En dat doet hij om dat verlangen naar Gods nieuwe wereld in ons te stimuleren. En hoe dat gebeurt, lezen we in dit gedeelte op een indrukwekkende manier, want dat heeft dan alles te maken met onszelf, met onze identiteit. Want als Jezus gedoopt wordt, klinkt de stem van God de Vader naar zijn zoon. En dan zegt hij, jij bent mijn geliefde zoon en jou vind ik vreugde. En natuurlijk, dat kun je verklaren als je zelf vader of moeder bent en weet hoe blij dat je kunt zijn met je kind. Ik ben intussen opa geworden, wat kun je blij zijn met je kleinkind. Maar dat verklaart niet alles. Want wat Jezus hier doet, wat je dan wel van je kinderen of je kleinkinderen vertelt als die iets leuks, iets grappigs hebben gezegd of gedaan, dat is hier totaal anders, want wat Jezus doet is helemaal niet leuk. Hij is de redder van de wereld. Nou, dat is geen leuke job. Dat is een werk waar hij uiteindelijk aan onderdoor gegaan is. Maar het was wel ontzettend nodig voor ons mensen om ons te redden van verlorenheid. Wij die altijd bezig zijn met onze behoeften en begeerten. En als Jezus dat dan op het punt staat te doen, dan klinkt er deze bevestiging van God naar zijn zoon. Hoorbaar voor iedereen, ook voor ons. Dat God de Vader zegt, ik ben blij met je, mijn zoon, Want jij doet een werk wat hard nodig is. Maar dat komt ook naar ons toe, naar u, naar jou. En dat God tegen u en tegen jou zegt, ik ben blij met je. En dat best wel op ons af te laten komen. En misschien zeg je wel van jezelf, van nou, ik snap dat niet, ik ben helemaal niet blij met mezelf. En met mijn karakter, met mijn uiterlijk, met mijn familie, mijn afkomst of wat dan ook. Nou, vergeet dat even. En luister naar de stem van Jezus die tegen jou zegt, ik ben blij met je. Is toch fantastisch? En dat God zegt, ik maak alles nieuw. En ik begin met jou. Nou, met jou. Ja. Nou, haal het naar jezelf toe, hè. Zuig het in als de zuurstof in je longen. Of wanneer je uitgehongerd bent, dat je even een paar stevige boterhammen eet. Jezus die tegen ons zegt, ik ben blij met je. En natuurlijk kun je zeggen, ja, maar dat heeft wel een aantal voorwaarden. Ja, natuurlijk. Maar laten we het daar nou even niet over hebben. We hebben het over verlangen. Hoe ontwikkel je nou dat grotere verlangen naar God? Nou, dat begint ergens hier. Dat je die stem van God de Vader naar zijn Zoon met volle teugen binnenhaalt. God die naar ons kijkt, ons niet afwijst. Ons vol vreugde aanziet en zegt, ik ben blij met je. En dat we van daaruit dat verlangen versterkt krijgen. Om te gaan in die weg van God. Naar die nieuwe wereld waar het allemaal nieuw zal worden. Waarvan het voorjaar prachtige tekenen zijn. Waar je ook als gemeente meer en meer naar mag verlangen. Wat zijn we anders hier als gemeente? Als een gemeenschap van mensen die vernieuwd zijn en worden. En zich inzetten. Voor dat koninkrijk van God. Dat we kwijt zijn. Wij zoeken toch dat koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. Matthäus 6. En dat zo de liefde van God in ons mag groeien. Wat staat er wel niet meer in Galaten 5? De vrede van God in je mag ontwikkelen. Het geduld. Dat is voor mij altijd wel een dingetje. Ik zoek toch altijd de kassa waar de kleinste rij voor staat. Waar je dan uiteindelijk de deksel op de neus krijgt. Want de andere rij gaat dan toch weer sneller. Nou goed, hoe dan ook. Maar dat het geduld van Jezus meer ruimte in je krijgt. En zijn vrede in ons een kracht mag krijgen om dat uit te stralen in deze wereld vol ontevreden mensen. Nu dat we zo de bevestiging van God mogen ontvangen als derde kenmerk. Dus nog eens, hoe ontwikkelen we dat verlangen naar God? Nou, laat dat evangelie op je inwerken zoals het bedoeld is. In de tweede plaats, dat we tot inkeer komen en zeggen, ik begin bij mezelf, hoe is het nou met mij in mijn persoonlijke leven? En dan als derde, dat we die bevestiging van God mogen ontvangen, wie we zijn en hoe we zullen worden. Nu, zegen van God toegewenst om in dat verlangen van God te groeien. Amen. Zullen we samen de Heere God danken en ook voorbeden doen. Wij komen tot u na de verkondiging, grote God, trouwe Vader, om u te danken voor wie u bent en wat u doet. Dat u deze wereld niet overlaat aan zijn lot, maar dat u een reddingsplan bent begonnen in de Heer Jezus Christus. En dat u ons mensen daarbij inschakelt, ons hart vervult van uw verlangen naar dat nieuwe wat u, Heer Jezus Christus, voor ogen stelde, toen u zei dat u niet van de vrucht van de wijnstok zult drinken totdat het in vervulling zal gaan. Dat we het bruiloftsmaal van het Lam zullen vieren. Dat we feest zullen hebben bij u, Heere God, als u de hemel en de aarde verenigt en u bij ons mensen komt wonen. Wat zijn dat heerlijke vooruitzichten. Iets om van harte naar te verlangen. Om nu al te zeggen, Heere God, begin met mij. Hier is mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn tot uw eer. Helpt u ons om ons helemaal in te zetten voor u. En om alles in ons leven te verbinden met dit overkoepelende verlangen. Wees u met ons persoonlijk, ook als het lastig is, als we misschien wel het verlangen hebben, maar heel veel zit ons tegen. Dan bidden we voor elkaar. Wees u ons dan nabij en geeft u ons elke dag weer nieuwe krachten om moed te hebben, om ons in te zetten, om zorg te geven, om onszelf niet te vergeten, om de goede dingen te doen. En wanneer we samen zijn als gemeente, willen we u voorbeden doen. Allereerst voor zuster Van der Meer, die afgelopen donderdag is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een herseninfarct en een hartritmestoornis. We willen u bidden of u met haar wilt zijn. Dank u wel dat het een stuk beter met haar ging, zodat ze weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En we bidden dat er doorgaand herstel voor haar mag zijn. Dank u wel dat het toch weer zo voorspoedig is gegaan. We danken u voor het herstel tot nog toe en bidden, wees u haar verder nabij. Wij bidden u voor Henry Lentink. Afgelopen week kreeg hij een slagadelijke bloeding waar hij aan geopereerd is en het is goed met hem nu. En we bidden of u hem nabij wilt zijn in zijn leven. Hij heeft al heel veel zorgen achter de rug. En we vragen u of u met hem mee wilt gaan. Dank u wel dat zijn leven gespaard is. En wilt u hem verder herstel geven. We bidden u voor elkaar. Ook als er van die dingen in ons leven zijn. Ongemakken. Waarvan we zeggen van hoe is dit nou? Het kan ons soms zoveel zorgen geven. Helpt u ons, weest u ons nabij en geeft u ons elke keer weer de moed om door te gaan. Wij willen u dit alles bidden en dat in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Dan vindt er nu de collecte plaats, die is voor de kerk en voor evangelisatie. Daar zal vervolgens voor gedankt worden en zingen we dus samen. Tot slot de samenzang opwekking 638, wie is als hij? Dus de collecte, het gebed erover en dan de samenzang opwekking 638.
Laten we een zegen vragen over onze gaven. Goede God, zegen onze gaven die we van u ontvingen. Leer ons beeld van u te zijn, door armen eten te geven, vreemdelingen op te nemen, zieken te verzorgen, gevangenen te bezoeken. Maak ons tot levende getuigen van uw liefde. Amen.
God was hier en gaat met u mee, waar u ook naartoe gaat. Ontvang daartoe zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.